Geachte aanwezigen, oud en jong, blij jullie weer te zien. Er zitten toch aardig wat jongeren bij ook, hè? We hebben wel eens andere tijden gehad, maar er komt net toch de jeugd komt binnen. Fijn dat jullie er zijn, op deze bejaardenmiddag. Ook dominee Egas met zijn vrouw, hartelijk welkom. En in het bijzonder dominee Hoefnagel, die ons wat komt vertellen over het Isaac da Costa Fonds. Wat nou ze allemaal doen, wat het inhoudt, maar dat horen jullie zo van dominee Hoefnagel. Er komt nog een assistent, hij kan het alleen niet meer aan. Dus ze hebben pas een voorlichter benoemd, maar die komt ook nog, hè? Straks een meneer van Brummen. Dus die zien jullie straks ook en dat hoor je nog wel van dominee Hoefnagel. Broeder Bon is afwezig, die zit elders in het land, die kon jammer genoeg hier niet zijn. Het programma voor vanmiddag is, dominee Egas doet nog een meditatie. En dan krijgt dominee Hoefnagel het woord. En zijn lezing bestaat een beetje uit twee gedeelten. Tot de pauze het eerste gedeelte over Isaac da Costa zelf. En dan daarna de pauze wat het fonds eigenlijk doet in Israël. Dus dat is een beetje het programma voor vanmiddag. Nou, dan wou ik nu gaan zingen, Psalm 122 vers 1... Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwerkt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt.
in aansluiting wat ook broeder Kooijman zegt, ben ik ook blij jullie weer te zien. En ik wil even meedelen, dat hebben ze gevraagd of ik dat toch wel even wil zeggen, dat de familie Vroeg in de Wei met ons meeleeft. Alleen ze zijn heel ver bij ons vandaan. Ik dacht bijna 2000 kilometer, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ze zijn op vakantie 3 weken in Zuid-Afrika. En als ik me niet vergis, hoopt hij ook nog 70 te worden in die tijd. Maar in ieder geval, de familie Vroeg in de Wei laat jullie hartelijk groeten. En ook de familie Kater. Ook die zijn op vakantie. We hebben een reislustige gemeente. Alleen zij zijn niet zo ver. Ik sprak ze zaterdag nog op de Bewaren Pandag. En toen waren ze in Voorthuizen. En die zeiden, we vinden het jammer dat we er niet bij kunnen zijn. Maar ook zij laten jullie hartelijk groeten. Dus ook van de familie Kater de hartelijke groeten. Zullen we dan eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo mogen we samen zijn. De diakenen met de ouderen. Heere, het is het verlangen van de diakenen om deze middag te mogen beleggen. Om zo samen met de ouderen uit het midden van de gemeenten in een goede sfeer bij elkaar te mogen zijn rondom uw woord. En ook iets te horen van het werk dat gebeuren mag onder wat de schrift noemt de beminden om der vaderen wil. Uw oude bondsvolk Israël. En daarom bidden wij u ook, wilt gij onze geliefde broeder, dominee Hoefnagel, alles geven wat hij nodig heeft om ook straks ons iets te vertellen over de persoon die zoveel betekend heeft ook in Nederland, Isaac da Costa. Zijn verlangen ook naar de bekering van Israël en het werk wat ook nu nog gedaan mag worden onder Israël. En dan willen wij u bidden of gij ook het deksel wilt wegnemen. En dat ook het volk Israël tot bekering mag komen. En dat we daar naar uit mogen zien en dat we dat ook elke keer en elke dag opnieuw aan u de Heere mogen vragen. Bekeert u Israël. En dan weet u op het allervolmaakst dat gij in de bekering van Israël nog zo'n rijke zegen wilt geven voor al de volken om Israël heen. Daar hebben onze vaderen naar uitgezien, naar die bloeitijd die komen zal als Israël tot bekering komt. Dat het ook in ons hart leven, dat verlangen, naar die krachtige doorwerking van het evangelie wereldwijd. En mag dat dan beginnen in ons eigen hart. En daarom bidden wij u ook, wilt u vanmiddag bij ons zijn, ook als we een gedeelte uit uw woord met elkaar willen overdenken. Komt u er dan zelf in mee. En geeft dat dat woord van u in ons persoonlijk leven een levendwekkend woord mag zijn. Want hoe zullen wij bewogen zijn met anderen als we nog nooit bewogen zijn omtrent onze eigen ziel. En dan weet u dat we hier samen zijn als ouderen. Dat betekent dat we zo dicht bij de dood zijn. We hebben het veel gezegd. Jongere mensen kunnen sterven, maar oudere mensen moeten sterven. Heere, en wie weet hoe plotseling. We zijn er ook onder ons die dat meegemaakt hebben, ook in de achterliggende tijd. Die weduwnaar of weduwe geworden zijn. Die zich zo plotseling een geliefde man of vrouw zagen ontvallen. Zo zijn er in de achterliggende tijd dat we hier met elkaar mogen optrekken. Al verschillende ons ontvallen, waar we wel het seizoen mee begonnen zijn, maar niet geëindigd. Heer, en als we dan weer een nieuw seizoen beginnen, dan spreken die lege plaatsen zo. En wij dragen ze allen aan u op, die rouwdragend zijn onder ons, die eenzaam hun weg moeten gaan. Wilt u ook bij ze blijven? Wilt u ze gedenken? Wil ook gedenken aan hen die naar het lichaam hier niet meer kunnen zijn, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook bij hen zijn? We denken ook aan onze zuster Van Dis. Wilt u ook voor haar zorgen, haar verder herstel geven? En in haar denken we ook aan alle anderen die aan huis gebonden zijn. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u bij ons blijven, ook vanmiddag? Laat het een gezegende middag mogen zijn. En allen die helpen, wilt u ze ook liefde geven, ook tot onze ouderen. En laat het zo goed mogen zijn, omdat u er bent. En dat we dat ook vanmiddag mogen bemerken. De Heere is in ons midden, door zijn woord en geest. Blijf zo bij ons. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil vanmiddag graag iets lezen uit de profeet Jesaja. Ook in het licht van wat er straks komen gaat over Israël en het zendingswerk wat in Israël geschieden mag. De beloften die er liggen in het woord van de Heere voor Israël. En vandaar dat we niet verder gaan met Elia, dat hopen we zeker natuurlijk te doen een volgende keer. Maar nu in het licht ook van deze middag zou ik graag met u willen stilstaan bij een gedeelte uit het woord van de Heere en wel uit Jesaja 49. En dan wil ik beginnen met te lezen vanaf het 8e tot en met het 18e vers. Dus Jesaja 49 en dan beginnen we bij vers 8. Ja. Jesaja 49 en dan van vers 8 tot en met 18. Ja, zullen we dat dan met elkaar lezen? Bij vers 8 beginnen we van vers hoofdstuk 49. En dan lezen we het woord van de Heer als volgt. Alzo zegt de Heere, in die tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en te dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren. En ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, ga uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, deze van het noorden en van het westen, en geen uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich. Zij komen tot u. En zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden en ge zult ze aan u binden, gelijk een bruid. Tot zover het gedeelte van de Heilige Schrift. En vanmiddag wil ik een paar dingen zeggen naar aanleiding van de belofte die de Heere zegt in Jesaja 49 vers 15, waar hij tot Sion zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks, ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. We hebben met elkaar een stuk gelezen uit de profeet Jesaja. En u weet het allemaal en u hebt dat vast ongetwijfeld verschillende keren in een preek gehoord, dat de dominee het zei. Jesaja kunnen wij wel noemen de evangelist van het nieuwe, van het oude verbond. Heel bijzonder is het Jesaja die kan spreken over de heilstijd die aanstaande is. En die heilstijd is in eerste plaats de verlossing uit de ballingschap. Maar verder mag Jesaja ook zien die heilstijd die komen zal in de Heer Jezus Christus. En daarom heeft hij ook die heerlijke naam gekregen, evangelist van het oude verbond. En ook hier in Jesaja 49... mag hij van dat heil verkondigen dat de Heere zal gaan brengen over het volk dat in ballingschap verkeert. En als je de versen leest waar wij begonnen zijn, bij dat 8e vers, dan mag hij daar vertellen in de opdracht van de Heere hoe dat Israël zal wederkeren. En hoe dat ze weer in het beloofde land zullen wonen. En dan roept hij hen op, die ballingen, om daar in die ballingschap al te juichen. Jesaja, hij ziet het. Ze zullen terugkomen. En ze zullen weer mogen wonen. En hij zegt tegen dat volk, kom, juich met mij. Gij hemelen en verheug u, gij aarden en gij bergen. Maak gedreun met gejuich. Want de Heer heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich ontfermen over zijn ellendigen. Hij roept dus in ieder op, zelfs de hele natuur. Kom, bergen juicht. Kom, gij ellendigen. Want de Heere vertroost u met deze heerlijke profetie dat u terug zult mogen keren. En hoe reageert het volk dan? Stemmen ze in en zijn ze blij met die heerlijke evangelieprediking dat de Heer hen verlossen zal, die uitlandigen, die geen land hebben, die bezitlozen, die nooddruftigen daar in Babel? Zijn ze verblijd en zeggen ze, ja, kom, juich ook mee. Maar dan zie je die tegenstelling, in dat 14e vers, die verblijde profeet. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Het volk zit in nood. Het volk ziet er niets van. Het volk gelooft er niets van. Het volk is moedeloos en ze zien geen uitkomst. En ze gebruiken dan hele sterke woorden om dat uit te drukken. Ze zeggen het, de Heer heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. Dat zie je toch wel om je heen. Waar is nou de Heer? Jeruzalem ligt in puin. De tempel is verbrand. Dan die verschrikkelijke deportatie. Waar we als slaven zijn weggevoerd. Hoeveel zijn er niet omgekomen op die tocht. En dan hier de hoon en de smaad van onze onderdrukkers. Waar is de Heer dan? Hij heeft ons verlaten. En daarin dat woord verlaten drukken ze uit. De Heer is toornig over ons. De Heer heeft zijn aangezicht van ons afgewend. De Heer kastijdt ons. En wij missen de omgang met de Heer. De lieflijke dienst van de Heer, ze is er niet. En dat is juist voor Gods kind zo'n worsteling. Als ze ervaren, de Heer heeft mij verlaten, terwijl hij in zijn woord beloofd heeft. En dan denk ik alleen maar aan Psalm 9. Gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. Voelt u dat? Wat dat in het hart van Gods kind teweeg kan brengen. Als ze ervaren, de Heer heeft hen verlaten. Ze zien niets van zeer en bemoeienis in hun leven. Alles getuigt tegen hen. En terwijl de Heer beloofd heeft, ik zal niet verlaten degenen die mij zoeken. Wat een worsteling kan dat in het hart geven. Hier ook van Sion, van Jeruzalem. Heer, hoe kan dat toch? Waarom gedenkt u niet aan uw woord en aan uw verbond? Maar ze gebruiken niet alleen dat woord verlaten. Ze gebruiken nog een woord wat sterker is. Ze zeggen, de Heer heeft zich niet alleen van ons teruggetrokken, van ons afgewend, maar hij is ons vergeten. En dat is het allerergste. In dat woord vergeten, daarin zit iets van, de band is doorgesneden. De Heere denkt helemaal nooit meer aan ons. Hij heeft een streep door onze naam gezet. Wij bestaan voor de Heere niet meer. Sterke woorden dus, waarmee ze hun toestand uitdrukken. De Heere heeft ons verlaten, de Heer heeft ons vergeten. En het is niet alleen het volk hier in ballingschap dat zo klaagt en dat zo worstelt met die waaroms van de leiding van de Heer in hun leven. Wie denkt niet aan Job? Wie denkt niet aan Jeremia? Wie denkt niet aan Elia? Wie denkt niet aan de psalmisten, aan de profeten? Ze kennen allemaal dat worstelen met God. Heere, waar bent u toch? En ik denk dat Job het wel heel treffend verwoordt als hij zegt, zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, ik verneem hem niet. Heere, waar bent u toch in mijn leven, in mijn nood, in mijn eenzaamheid? En misschien kent u in uw eigen leven ook wel iets van die toestand die beschreven wordt in die woorden. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Tast ik, ik vind hem niet. Heere, waar bent u toch? Misschien zit u vanmiddag ook wel zo hier. En typeren die woorden ook uw leven wel. En wat zien wij dan? De oneindige goedheid van de Heer. Dat hij die moedeloze klacht, die klacht in ongeloof van het volk, niet in toorn beantwoordt. Dat ze zo over de Heer durven te spreken. Dat ze zo de Heere verdriet doen met dat ongeloof en die moedeloosheid. Dat zou toch des Heeren toren op moeten wekken. Jazeker, dat zou recht zijn. Maar opnieuw zien wij hier ook dat de Heere zich zo ontfermt over zijn volk. Want dan gaat de Heere spreken. Op het klacht van dat volk gaat de Heere tot hen spreken. En hij zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Een prachtig beeld gebruikt de Heer hier, van die tere moederliefde. En u voelt wel als de Heer dat vraagt, kan een moeder haar zuigeling vergeten? Dat je als het ware spontaan zegt, nee, natuurlijk kan dat niet. Wie denkt niet aan het verdriet van Hagar in de woestijn om haar kind? Ze kan het niet aanzien, het verdriet van haar kind. Wie denkt niet aan Jochebed in de Heilige Schrift? Ze kan haar kind niet overgeven aan de krokodillen in de Nijl. Wie denkt niet aan die moeder die daar staat voor Salomo? Liever nog dat mijn kind bij een andere vrouw gaat wonen dan dat het sterven moet. Moederliefde. Zou een moeder haar zuigeling vergeten? Het is dwars tegen de natuur in. En toch weten we, vanwege de bittere gevolgen van de zonden, dat het in het mensdom voorkomt, dat moeders soms hun kinderen verlaten, hun kinderen verwaarlozen, niet in staat zijn om liefde te geven. En daarom zegt de Heer ook, ofschoon dat misschien bij mensen het geval kan zijn, hoewel dat helemaal tegen de natuur van een moederliefde ingaat. Ofschoon deze verlaten, dat kan nog, zegt de Heer. Hoe erg het ook is. Maar bij mij kan dat nooit. Zo zal ik u toch niet vergeten. Bij mij, zegt de Heer, is dat een enemale uitgesloten, mijn volk, dat ik jullie zou vergeten en verlaten. Bij mensen is je dat nog voor te stellen, vanwege de gebrokenheid van het leven. Maar bij mij, de volmaakte Heere, is dat onmogelijk, mijn volk, dat ik jullie zou vergeten. Maar hoe kan dat dan toch, Heer, als u aan ons denkt? En dan toch die ballingschap. Dan toch dat verwoeste Jeruzalem. Dan toch die pijn en die nood in mijn leven. Hoe kan dat dan toch? Terwijl u zegt, zou een moeder haar zuigeling vergeten. Of schoon zij haar verlaten. Ik zal u niet verlaten. Hoe kan dat dan toch? En dan denk ik aan het woord van de profeet Jesaja. Wat hij later zal spreken. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontferming zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met een eeuwige goede tierenheid zal ik u mijner ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. De Heere zegt, voor een klein ogenblik moest ik mijn liefde inhouden. Voor een klein ogenblik moest ik mijn toren over u doen gelden. En moest ik u kastijden, o mijn volk, maar het was met smart in mijn hart. Maar ik moest het doen vanwege uw zonden, vanwege uw ongerechtigheden. Maar in mijn toren gedenk ik u des ontfermens. Dat is ook naar het woord van Habakkuk. Als hij zegt, Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak mij bekend in het midden der jaren. En dan komt het in den toren, gedenk des ontfermens. En dat is wat de Heere hier zijn volk leert. Te midden van die nood, van die wegvoering. Wanneer ik mijn toren over u een ogenblik doe ontbranden. Het is een toren waarin ik u ten diepste gedenk in mijn vrede. En dat wist ook David. Als hij zingt in Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Nee, mijn volk, zegt de Heer. In een ogenblik heb ik mijn aangezicht van u afgewend. Het is maar een tipje van mijn toren, die ik even doe ervaren, opdat u weten zult wie ik ben, de rechtvaardige, de heilige. In een ogenblik is er in mijn toren, maar er is een fontein van zaligheid in mijn ontfermen. En dan gaat de Heere zo rijk tot dat volk spreken in Babel. Dat volk dat hem zo mist. Dat tot hem zegt, gij hebt ons verlaten. Hij zegt, kijk eens naar mijn handpalmen. Jullie zeggen dat ik jullie vergeten heb. Maar zie, zegt hij, op die handpalmen van mij. Kijk eens, wat staan daarin. Daar staat uw naam ingeschreven, Sion. In mijn handpalmen staan uw namen gegraveerd, ingegrift. En dat wil zeggen, ze zijn altijd bij mij. Zoals wij wat bijtelen in een rotswand, zodat het nooit er meer uit kan. Zo vast staan jullie ook in mijn handpalmen gegraveerd. En de kanttekeningen zeggen dan zo prachtig van dat graveren, dat wil zeggen, ik zal altijd aan u denken en ik zal altijd voor u zorgen. Onuitwisbaar bent u, mijn volk, in mijn gedachten. Prachtig is ook in dat beeld dat de Heer hier gebruikt, als hij spreekt over zijn handen waarin zijn volk gegraveerd staat, dan zijn dat de handen van de Heer. En handen, dat zijn het beeld van de activiteit. Een mens werkt door middel van zijn handen. En daarmee zegt de Heer, die handen van mij zijn niet werkeloos, o mijn volk, als u daar in ballingschap verkeert. Maar het is mijn hand die u ook verlossen zal. Zoals ik u eenmaal ook verlost heb uit Egypte, zo zal ik u weder door mijn hand verlossen uit Babel. O, laat dat ook voor u, die zo worstelt met die nabijheid van de Heere, waar bent u toch? Die vanwege uw nood zo ervaart dat de Heere soms zo ver weg kan zijn. U die hem prezen mag, hoor toch wat hij zegt. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. O mijn volk, ik zal u eruit verlossen. En in dat beeld, mijn handen dragen uw namen, zien wij iets ook oplichten van hem die dat mocht zeggen, de Heer Jezus Christus. Die grote hoge priester, die de namen van zijn volk droeg op die borstlap, op zijn hart. In Christus liggen al de namen van Gods kinderen in zijn liefdeshart gegraveerd. En wie is dan meer wel bewaard dan wie er namen geschreven zijn in de handpalmen van de Heer, die gedragen worden op het hart van God. O mijn volk, zegt de Heer, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Omdat je daar vanmiddag ook je troost uit mag hebben. Heer, is het dan toch waar? Ook al ervaar ik u niet en ook al moet ik gaan door moeite en verdriet, Dat je dan vanmiddag door de woorden van de Heer, als hij zegt, zie, ik heb uw namen geschreven in de handpalmen. Ik draag u op mijn borst. Dat je dan mag leren zeggen met de dichter uit Psalm 23. Zo ik moest gaan, door het dal van de schaduwen des doods, ik zou niet vrezen. Want uw stok en uw staf vertroosten mij. En wat is dat dan? Als die stok en die staf van de Heer je vertroosten. Wel, dat is dit. Dat de Heer op een oudere middag zegt. Tot je ziel, zie je mijn handen. Daar heb ik je naam in gegraveerd. Zul je dat nooit vergeten. En daarom zal ik je ook nooit verlaten. De Heer, hij heeft nog een ander woord voor dat Sion dat zo klagen moet, waar is de Heer? En hij zegt dan, uw muren zijn steeds voor mij. En dan komen we dichter ook bij het onderwerp van vanmiddag. Want wat zegt de Heer daartegen dat volk? Dat in ballingschap zit, uw muren zijn steeds voor mij. Dat zijn de muren van Sion, dat zijn de muren van Jeruzalem. Van de stad waar de Heer gezegd heeft, daar zal ik wonen. Sion dat van God begeerd is. Waarvan de dichter uit Psalm 68 zo heerlijk zingt. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Wat zegt de Heere tegen dat volk van Sions verwoeste muren? Ik zie ze voor mij. Ik zie in mijn gedachten Jeruzalem liggen. Ik zie het daar, die rokende puinhoop. Maar in mijn gedachten, o mijn volk, zie ik de muren van Sion herrezen. Zie ik de muren van Sion herbouwd. Ik zie daar Sion liggen, maar ik zie haar niet onbewogen liggen. Maar ik zie mijn stad met een bewogen hart liggen. Ik denk aan haar. De puinhopen van Jeruzalem gaan mij ter harte, zegt de Heer in die woorden, zie... Uw muren zijn steeds voor mij. En daarom zullen zij ook herrijzen. Want ik zie ze voor mij in ontfermen. Ik heb het in mijn raad besloten dat de muren van Sion herbouwd zullen worden. Ik weet, raad met uw muren die tot gruis gemaakt zijn. En hoe waar heeft de Heere dat niet gemaakt toen hij Kores bevel gaf dat het volk trekken mocht. Om de muren van Jeruzalem te herstellen. En zijn in de tijden van de profeten Zacharia Malachi niet. De muren herbouwd. En de offers weer gebracht. En de tempel in gebruik genomen. Maar als we deze woorden van de Heere doortrekken. Ik zie uw muren steeds voor mij. Dan blijft dat woord van de Heere waar. Tot op de dag van vandaag. Want Jeruzalem, het is weer verwoest. Naar de woorden van de Heer Jezus werd het waar. Niet één steen van deze zal op dezelfde blijven. En toch, ook toen in 70 na Christus Jeruzalem weer verwoest werd, bleef het waar. Uw muren zijn steeds voor mij. En opnieuw mocht Jeruzalem herbouwd worden. En in 1948 heeft de Heer in het gegeven. Dat de staat Israël weer gegrondvest mocht worden. En we mogen het dit jaar herdenken. 60 jaar geleden heeft de Heer opnieuw waargemaakt. O mijn volk, ik zie uw muren steeds voor mij. Dat mag ook gelden van dat volk. Zou een moeder haar zuigeling vergeten? Ik zal u niet vergeten, o Sion. En in dat licht mag het da Costa Fons ook het werk doen. In dat beloftewoord, uw muren zijn steeds voor mij. Maar dan wel ook in het licht, zoals ook onze kanttekeningen mogen zeggen. Want die schrijven bij die woorden, ik zie uw muren voor mij. Dit, gelijk ik de muren van Jeruzalem, die door de Babyloniërs zijn verwoest, zal herbouwen. Alzo zal ik het geestelijk Jeruzalem, mijn kerk, die nu klein is, ja schier geheel vervallen is, weder opbouwen en beschermen. En dat is wat het werk van da Costa Fons nou moed geeft. dat ook toen, toen de muren van Jeruzalem gevallen waren tot gruis en er nog weinig te zien was van de kerk des Heren, hij haar herbouwen zou. En dat woord geldt nog. Als we in Israël zijn, dan zien we zo weinig Messias belijdende Joden. Maar we mogen vasthouden aan dat werk waar de Heere van gezegd heeft: en uw muren zijn steeds voor mij. Ik zal ook het geestelijk Jeruzalem, mijn kerk, ook in Israël herbouwen, de Heere. Hij zal de vervallen hut van Jacob herbouwen. En in dat licht staat ook het werk waar vanmiddag over gesproken mag worden. Maar boven dat alles ligt toch die eerste vraag. Die voornaamste vraag. Mag u behoren, mag ik behoren bij dat geestelijk Jeruzalem? Mag ik behoren bij degene tot wie de Heere vanmiddag zegt: zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Is dat ook de vastheid van uw leven, van jouw leven, van mijn leven? Weten we dat, geliefde? Dat onze zaligheid vast ligt in zijn handen. En als u nog niet geborgen bent in zijn handen, dan zijn die handen ook vanmiddag nog naar u uitgebreid. En dan zegt hij met die uitgebreide armen tot en ieder vanmiddag tot ons: komt herwaarts tot mij. Amen. Zullen we dan eerst nog een versje met elkaar zingen? En laten we dat doen uit Psalm 87. En daarna zal onze broeder Hoefnagel het woord nemen. Psalm 87. En dan zingen wij van dat Sion wat de Heere zal bijeen vergaderen uit de derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: deze en die is daar geboren. Zingen we met elkaar uit Psalm 87 en daarvan het derde vers.
hartelijk bedankt voor de uitnodiging om hier vanmiddag een poosje te zijn en iets te zeggen over het werk van het Isaac da Costa Fonds onder Israël. Zowel dominee Egas als mijn persoon zitten in dat bestuur, dus dat is al een heel aanmerkelijk deel van dat overigens niet zo erg grote bestuur, maar van de christelijk gereformeerde kerk is ook er nog meneer Van der Vlies, zoon van Bijlen, dominee Van der Vlies, in het bestuur en dan nog van andere kerkgenootschappen ook. Daar zal ik u na de pauze iets van vertellen, van het bestuur en van het werk dat we doen, de projecten die we hebben enzovoort. Maar we hebben ons genoemd naar een bekeerde Jood, Isaac da Costa, en daar wil ik dan graag voor de pauze iets over zeggen, over zijn leven, met name over zijn jeugdjaren. En wij hebben sinds kort, heel kort nog maar, een voorlichter bij het Isaac da Costa Fonds. Dat is wel nodig ook om in den landen, op scholen en op middagen en avonden zoals hier, wat voorlichting te geven. En die man die zal ook wel uitgerust worden met materiaal, dia's en zo, ik weet het niet precies, maar er is genoeg materiaal wat hij dan met zich kan meenemen en laten zien. Alleen vanmiddag is het niet zichtbaar, maar hoorbaar. En ik hoop toch dat er genoeg komt om een indruk te geven van het werk dat we mogen doen. De voorlichter heet meneer Van Brummelen en zou vanmiddag hier ook zijn. Toen ik hier kwam zeiden ze dat hij om 3:00 zou komen, maar het is inmiddels al wat later. Hij wou alleen maar komen om even zo op zo'n manier wat nader kennis te nemen van het Isaac da Costa werk. Want hij komt er ook maar net in zo. Maar ik weet niet hoe het zit. In ieder geval, u bent er, wij zijn er. Dus wij kunnen verder gaan. Het gaat dus in de eerste plaats over Isaac. Hij is geboren op 14 januari 1798 in Amsterdam. En dat dacht u misschien al, want daar hebben van ouds heel veel Joden gewoond. Zijn voorgeslacht kwam uit Portugal. En ze zijn er al heel vroeg gekomen, neergestreken, veel Joden daar in Spanje en in Portugal. Men zegt al heel vlak na de Babylonische verstrooiing, ballingschap. Maar onder de vervolging van keizer Karel de Vijfde, waar we pas nog een stukje van in de krant hebben kunnen lezen, en onder de vervolging van zijn zoon Philips de Tweede met name, zijn veel Joden naar Amsterdam gevlucht. En zo is ook de familie da Costa daar terecht gekomen. Je had in Amsterdam twee hele bekende groepen. De arme Joden, die kwamen uit Polen. En de rijke Joden, die kwamen dan uit Portugal. De familie da Costa was dus rijk. Ze hoorden ook bij de partij van de Farizeeën. Ook toen had je twee partijen, de Sadduceeën en de Farizeeën, net als in de dagen van de Heer Jezus. De Sadduceeën die namen het allemaal niet zo erg zwaar en die geloofden ook niet in de opstanding der doden. De Farizeeën daarentegen geloofden wel in de gehele schrift en in de opstanding der Joden. Maar zij konden ook behoorlijk wettisch leven en dat gold van de familie da Costa ook. Verder kunnen we van deze familie nog zeggen dat ze tot de zogenaamde oranje gezinde partij behoorden. Je had toen de patriotten aan de ene kant en de oranje klanten en de da Costa's waren echt oranje gezind. Vader Daniel en moeder Rebecca kreeg één kind, Isaac. Hij is enig kind gebleven. En dat is voor hem natuurlijk niet zo aangenaam geweest. Vooral omdat zijn vader heel streng was en zijn moeder stil en teruggetrokken. Zijn vader was heel erg trots op zijn zoon. Hij noemde die mijn juweel. Het was bij het hoogmoedige af, want hij liet een groot schilderij van zijn zoon maken en ophangen in de kamer. Maar dat hij trots was op zijn zoon, dat was op zichzelf nog niet zo erg. Maar Isaac heeft onder zijn vader geen aangename jeugd gehad. Isaac mocht niet met andere kinderen spelen. Zelfs niet met zijn neefje Abraham Cappadoce. Die familie, zei vader, die zijn niet zo orthodox. Daar moet je mee oppassen. Vader Daniel was bang voor verkeerde invloeden en dat is op zichzelf goed te begrijpen. Wij moeten daar als ouders ook altijd goed op letten. Met wie gaan onze kinderen om? De wereld heeft per slot van rekening een sterke invloed op de kerk. Was dat maar andersom zo? Maar vader Daniel ging veel te ver. En toch, met al zijn strengheid, heeft hij niet tegen kunnen houden dat uitgerekend zijn zoon, met later ook de neef van die zoon, Abraham Cappadoce, die ik zojuist al noemde, beiden waar christen zijn geworden. Dat kan niemand tegenhouden, immers. Wel, vader Daniel heeft dus een heel groot stempel gezet op het leven van Isaac. En tot aan het, tot en met het trouwen zou je kunnen zeggen van Isaac, heeft hij eigenlijk veel last van zijn vader gehad. Hij werd aan het eind van zijn leven behoorlijk lastig en onhandelbaar, zeker voor de mensen die heel dicht bij hem in de buurt waren. Veel eisend was hij ook, zoals we later zullen horen, als Isaac, die echt een knappe kop was, was gepromoveerd in de letteren, moest hij later ook nog eens gepromoveerd in de rechten bedoel ik, moest hij ook nog eens promoveren in de letteren van zijn vader. Maar daar horen we nog wel van. Isaac had het dus niet makkelijk in zijn jeugd, omdat het een gevoelig jongetje was. Het was een denker. Hij lag uren op bed te denken. We zouden hem eigenlijk ook wel een hoogbegaafd kind kunnen noemen, zoals je die tegenwoordig ook nog hebt. Hij dacht over allerlei vragen na. Hij hoorde de gesprekken van zijn vader met anderen, en dat waren heel vaak twistgesprekken. Echt op een Joodse manier, waarin allerlei dingen naar voren kwamen uit Gods woord en de kleine Isaac, hoewel nog een jongetje van een jaar of vijf, dacht daar heel ernstig over na. Maar door dat gepieker had hij natuurlijk geen fijne jeugd. Een ding waar hij bijvoorbeeld over nadacht was waarom de belofte van de Messias nog niet was vervuld. De Heere deed toch altijd wat hij beloofde? Al heel jong leefde de vraag in zijn hart of de Messias inderdaad nog wel zou komen. Was hij soms al gekomen? Daar kon hij echt over tobben. En als hij de strengheid van pa en de stilheid van zijn moeder ondervond, lag hij daarover ook in zijn bed te tobben. Maar, en dat moeten we ook zeggen, deze kleine jongen ging al heel vroeg met al zijn tobberijen naar de Heere. Later zou hij dichten, u weet het misschien ook wel, dat Isaac da Costa een beroemd dichter is geworden. Later heeft hij over zijn jeugd gedicht: ja, als mijn vader en moeder tegen was, ontving uw oor mijn klacht. En gij, ten antwoord, gaf mij psalmen in de nacht. Daarmee zegt hij dus dat hij ook vertroost werd door de Heere, als een kind. Hij kon met zijn vragen over de Bijbel en de Heere, de godsdienst, eigenlijk niet bij zijn ouders terecht. helaas. Hij geloofde in het Oude Testament, onvoorwaardelijk. Al kwamen er op een gegeven moment toch wel twijfels. Omdat de Messias nog niet gekomen was. Zouden mensen het Oude Testament en de verhalen daaruit soms verzonnen hebben? Om het volk Israël in de hoogte te steken, was het misschien helemaal niet waar? Een vraag die bij hem leefde was: wat is Gods weg met Israël? Waarom zijn er zoveel vervolgingen geweest? Wat is het fijn als je een onbezorgde en een gerustige jeugd mag hebben. Maar wat is het ook fijn als je met vragen, als je een kind bent of een jongere, bij ouderen terecht kan. U bent misschien wel grootvader en grootmoeder. En het zal u ongetwijfeld goed doen als dan je kinderen of kleinkinderen bij je komen om advies, om raad. En het doet je juist veel pijn als ze dat niet doen. Maar wat is het fijn als in ieder geval ervoor open staat. Vader Daniel in ieder geval. En de stille Rebecca stonden er niet voor open. Hij ging op een gegeven moment naar school en toen kreeg hij wat meer contact met zijn neef Abraham Cappadoce. En dat is een bijzonder tweetal gebleven, een leven lang. Als christen moeten we op elkaar letten. En zoals er onder Gods volk geen armen mochten zijn, zo mag dat onder ons eigenlijk ook niet, maar ik zou willen zeggen ook geen eenzamen. Ik weet niet hoe het hier is, en u zult er misschien ook al wat over te klagen hebben, maar wat is het toch fijn als er oog is voor elkaar. En middagen als vanmiddag mogen vaak in eenzame levens toch wel heel wat tekenen. Ja, Isaac had vragen. Hij kende het Oude Testament. Als jongetje van 5 jaar zong hij de psalmen in het Hebreeuws al uit zijn hoofd. Maar de vraag die bij hem boven kwam, iets wat dominee Egas net ook al aanhaalde, God zou de vervallen hut van David toch weer oprichten. Waarom was dat nog niet gebeurd? Waar was het Davids huis, het koninklijk huis? Toen hij een keer in de klas als jongetje van 1 jaar of 8 voor het geslachtsregister van de koningen van Israël stond, dat aan de muur was gehangen, al die namen, ging de jonge Isaac plotseling hardop bidden. En hij zei: Heere, wilt gij dan het huis van David nooit weer oprichten? Hij begreep het niet. Wij weten dat de Heere Jezus de grote Davidszoon is en dat in hem dat koninkrijk een eeuwig koninkrijk is. Maar Isaac had ook zo zijn twijfels. Hoe zat het toch? Isaac was een goede leerling en is al heel vroeg in zijn jeugd naar Leiden gegaan om daar te gaan studeren, rechten. In de plaats Leiden kwam hij al heel spoedig in contact met de bekende Willem Wilderdijk. Een man die 40 jaar ouder was dan Isaac, maar dat gaf niet. Hij werd wel de grijsaard genoemd, Willem Wilderdijk, maar hij verzamelde een groepje jonge mensen, studenten om zich heen, en dat is een heel hecht en ook een heel belangrijke groep geworden. En deze Willem Wilderdijk is het instrument geworden in Gods handen voor de bekering van Isaac da Costa. En zo is Isaac ook later van hele grote betekenis geweest in de kerk en het maatschappelijke leven. Denk aan het latere Revij. Willem Wilderdijk is niet gaan redeneren of heeft niet geprobeerd Isaac te overtuigen. Willem Wilderdijk is altijd aan het praten geweest vanuit Gods woord. Altijd ging hij naar aanleiding van gebeurtenissen of meningen van anderen terug naar het woord van God. En Isaac luisterde daarnaar met veel genoegen. Altijd dus ging in die vriendenkring het woord van God open. En door steeds voor zijn christelijke levensovertuiging uit te komen, begonnen zich in het hart van de jonge Isaac andere gedachten te vormen. En zo mocht Willem Bilderdijk, de grijsaard, voor de jonge Isaac een middel zijn in Gods hand om hem tot kennis van de waarheid te brengen. Hij studeerde op de Universiteit van Leiden en die was liberaal, zeg ook maar Arminiaans. En daar kwam Isaac natuurlijk met zijn vrienden, met andersdenkenden en ook met spotters in aanraking. En daarover werd dan altijd weer in de kring van Willem Bilderdijk gesproken en dat vormde Isaac. Omdat Willem Bilderdijk altijd terugging naar de Heilige Schrift. Maar, ik zei al, Isaac was een gevoelige jongen en dat is ook zijn leven lang gebleven. Als er met de mening van de groep door Leidse studenten gespot werd, dan leed Isaac daaronder. En toen hij daarover een keer sprak met Bilderdijk in de groep van vrienden, toen heeft Bilderdijk gezegd dat de weg van het lijden een Bijbelse weg is. Het is de weg van een christen. Het is de weg van Christus. Christus is de man van smarten geweest. De Messias was niet de geweldenaar, zoals hij door de Joden werd gezien, maar werd in Gods woord getekend als de leider met een lange ei. Als iemand die zo komen zou als een lam, als een schaap en ter slachting zou worden geleid. Die gedachte, hoewel Isaac Jesaja 53 ook heel goed kende, was helemaal nieuw voor hem. En hij raakte er niet over uitgedacht. Hij besefte nog niet dat de geest des Heren aan het twisten was met hem. Maar langzamerhand werd hij voor ingewonnen voor de waarheid die in Christus is. En Isaac heeft heel veel in zijn leven mogen leren van het heilgeheim dat Christus de weg, de waarheid en het leven is. Isaac heeft ook geleerd later waarom Christus de man van smarten moest zijn. En dat het was om zijn zonden ook. En heel bekend is het gedichtje, wat u wel kent denk ik, wat van Isaac da Costa is dus, waarin hij spreekt over de verdiensten van Christus. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. Een couplet uit een langer gedicht van een van de vele gemaakt door Isaac. Als het gaat over de bekering van een Jood, en dat zien we vandaag de dag ook nog in Israël, onder Messias beleidende Joden. Als het gaat over de bekering van een Jood, is dat natuurlijk in wezen hetzelfde als die van een heiden. De bekering is het werk van God. Maar de omstandigheden kunnen zo heel verschillend zijn. En de bekering van een Jood en ook de bekering van Isaac is helemaal beheerst door de erkenning dat Jezus van Nazareth de beloofde was. De Zoon van God. De zaligmaker. Dat is één. De bekering wordt dus door die ontdekking heel erg beheerst. Hij is het. En het is mooi als ook anderen, als ook wij dat mogen leren. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar de bekering van een Jood heeft ook nog andere gevolgen. Het gaat altijd gepaard met het verlies van het Joodse geloof. Veel Joodse opvattingen en tradities. En dat is wel iets om los te laten. Maar bovenal ook de familie. Ze raken allemaal de familie kwijt. En dat stempelt hun leven nadien ook. Ze worden dikwijls rijk gezegend door de Heere. Maar dat hebben ze wel nodig ook. Omdat ze ook veel moeten verduren. Vanwege hun overgang naar die vervloekte christelijke godsdienst. Dan komt de Jood echt openbaar. Zoals we ook uit handelingen en dergelijke wel kunnen waarnemen. Wat Paulus allemaal heeft meegemaakt van de kant van de Joden. Het is in oktober 1820 geweest en toen was Isaac al 22 jaar dat de schellen hem van de ogen vielen. Toen heeft hij met Thomas mogen belijden, mijn Heere en mijn God. En bekeerde Joden worden ook vaak vurig. Vurig zoals Paulus ook. Ijverende voor het ware geloof. En dat heeft Isaac da Costa tot een machtig bestrijder tegen de geest der eeuw, der 19e eeuw gemaakt. Hij heeft gewaarschuwd tegen de oppervlakkigheid van zijn dagen. Het maakte hem een voorman in de dagen van opwekking van Revij. En hij heeft krachtig opgeroepen, Nederland opgeroepen, tot een terugkeer tot God. En uit de vruchten wordt toch de boom gekend. Toch zal ik even nog nader ingaan en kort schetsen hoe het in de dagen van zijn bekering toeging. Namelijk vooral in verband met zijn vader en moeder. Het ging ook met veel strijd gepaard. Hij wilde zich nog niet laten dopen. Dat durfde hij niet. Ja, hij ging over naar de christelijke kerk, maar hij kon daar nog niet aangenomen worden, omdat hij daar belijdenis moest doen en gedoopt moest worden. Dat zou publiekelijk gebeuren in een kerkdienst. Hij moest er dus voor uitkomen en Isaac durfde niet vanwege zijn vader. Dan kun je wel zeggen in de eerste plaats, nou ben jij nu een man, een vent, 22 jaar. Maar die man had zo'n stempel op het leven van deze jongen gedrukt. Die voorbeelden heb je wel meer van mensen die zo'n ontzaglijke invloed hebben op iemand, dat ze er eigenlijk door geknecht onder gebukt gaan. Niet los van die mensen kunnen komen, dat had Isaac met zijn vader ook. Er waren mensen die natuurlijk tegen Isaac zeiden, ja, maar Isaac, er staat in de Bijbel, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En dat had je eigenlijk tegen Isaac niet hoeven te zeggen, want dat wist hij zelf ook heel goed. En dat maakte het juist zo moeilijk voor hem. Het ging allemaal niet zomaar zo gemakkelijk. Mensen die makkelijk praten hadden, die zeiden, je moet ervoor uitkomen. Maar hij was echt bang voor zijn vader. Vader die ziekelijk was geworden en daarbij nog lastiger dan ooit. Daarbij was het en bleef het zijn vader en hij had hem wel lief. En hij durfde het hem niet aandoen. Hij dacht, het kon zijn dood wel eens worden. Er kwam nog iets bij. Isaac had ook inmiddels verkering gekregen. Met Hanna Belmonte. Hanna Belmonte heeft ook een boekje geschreven, een dagboek over haar leven en ervaringen met Isaac. Dat is ook een heel mooi boekje. Ze waren echt verliefd op elkaar. Hanna Belmonte was ook een Jodin. En in het vuur van de liefde vroeg Isaac zijn Hanna om zijn vrouw te worden. Oei, dat was tegen de Joodse traditie. Vader moest immers de bruid zoeken. En nu was Isaac toch wel al wat te voorbarig geweest. Maar de liefde is sterk en hij moest er toch voor uitkomen. En zo kwam pa het toch van Isaac zelf te weten. Natuurlijk had vader kritiek op sommige dingen. Op haar familie bijvoorbeeld. Anna's vader was Rooms-katholiek geworden. En zoiets, dat nam vader dus eigenlijk Isaac kwalijk dat hij met een dochter van zo'n man aankwam. Al was het dan wel inderdaad een Jodin. Maar toch heeft vader Daniël zich heel spoedig daarbij neergelegd. En toen heeft hij iets gedaan wat we in de Bijbel ook tegenkomen. Toen heeft hij iets uitgehaald wat Laban uithaalde met Jacob. Toen zei hij, als je graag Hanna wil hebben, dan moet je wat voor me doen. En toen kwam hij met zijn eis. Isaac was inmiddels afgestudeerd in de rechten en hij had een advocatenkantoor in Amsterdam. Maar dat vond vader maar niks. Hij zegt, je bent eigenlijk niks aan het doen, je bent maar een beetje aan het land te vanten. Je moet nog een studie doen. En in de letteren was Isaac trouwens al bezig. Daar moet je in promoveren. En dan mag je trouwen met Hanna. Zo liet vader dus toch nog even zijn vaderlijk gezag voelen. En hoewel hij zich inderdaad dus wel wat gepasseerd voelde. Nou, dat heeft Isaac gedaan. Die tijd is hem licht gevallen, omdat hij Hanna Belmonte lief had. En hij is gepromoveerd ook in de letteren. Toen dat achter de rug was, zaten ze met een probleem. Nu zou de bruiloft komen. Maar ja, Isaac was nog steeds niet voor zijn overtuiging uitgekomen. De bruiloft zou dus een Joodse bruiloft worden. Met alle dingen van dien. Maar Isaac, een denker, heeft maar gepraktiseerd hoe daar uit te komen. En toen is hij tot de slotsom gekomen dat een huwelijksvoltrekking naar de Joodse rieten, naar de Torah, in niets streed met de christelijke opvattingen. Je kon zo ook trouwen. Dat kon best, dacht Isaac. En zo zijn ze op een Joodse manier getrouwd. En had de familie dus nog niets door van Isaacs bekering. Het is bekritiseerd, ja, dat weet ik. Maar God zelf zou ervoor zorgen. Hij was begonnen in Isaacs leven dat ook dit goed zou komen. Het huwelijk werd wel overschaduwd. De vader van Isaac was behoorlijk ziek en zwak en moeilijk voor iedereen die hem voor de voeten kwam. En de vader van Hanna Belmonte was net voor het huwelijk eenzaam en verstoten in Basel, meen ik, gestorven. Kort na het huwelijk overlijdt Isaacs vader. Dat zagen ze al een tijd aankomen, maar dan gebeurt het dan toch in de zomer van 1821. Nu zat Isaac met zijn moeder, een zwak mens, teruggetrokken. Ja, nou moest hij het toch wel tegen haar vertellen, maar hij durfde het niet. Het is goed als kind altijd te rekenen met de gevoelens van je ouders. Maar je ziet wat een strijd het is geweest voor Isaac en het zegt ook wel wat van die ouders als je deze strijd hoort. Maar, ik zei het al, toen heeft God zelf ingegrepen. Een collega, een student of zo, die ging trouwen in Amsterdam in de Nieuwe Kerk. Een christen huwelijk was het, christelijk huwelijk. En daar zat Isaac da Costa dan ook met anderen in de kerk in Amsterdam. Naast hem, naast Isaac, zat een Joodse jongen. En op een gegeven moment begon hij hardop te spotten en opmerkingen te maken over de Heer Jezus. Tegenover Isaac. Hij verwachtte natuurlijk bijval, want hij wist dat Isaac ook een Jood was. Maar dat kon Isaac niet meer hebben. En daar schrok die jongen natuurlijk wel van. Isaac reageerde scherp en veroordelend op de spotternij van zijn buurman. En toen is alles gelijk uitgekomen. En gelukkig tot opluchting van Isaac zelf. Het is toch ook een opluchting als je duidelijk wordt in je keuze, nietwaar? Hij is toen gelijk naar Amsterdam gegaan. Zijn moeder woonde nog aan de Herengracht. En de Here baande als het ware de weg. Er is wat met je, Isaac, zei moeder. Isaac ging tegenover zijn moeder zitten en nam haar hand in de zijne. En vertelde wat er in de nieuwe kerk in Amsterdam gebeurd was. Van de jongen die spotte met Jezus van Nazareth. En, voegde Isaac eraan toe, en deze Jezus van Nazareth is nu ook mijn Messias. Moeder Rebecca was natuurlijk erg geraakt door haar huilende zoon. Ze reageerde zo. Oh, wat zullen de mensen zeggen? Dat was één. Maar dan ook, arme jongen, wat zul je nu een verdriet te wachten hebben? En toen vroeg ze nog, en je neef, Abraham Kappadose? Isaac antwoordde, hij is van mijn geloof. En toen trok moeder Rebecca zich weer terug in haar hoekje, stil als ze altijd was, en heeft niets meer gezegd. In zijn vrouw, Hanna Belmonte, heeft Isaac een hele grote steun gehad. Zij werd ook overtuigd, Christin. En op 20 oktober 1822 zijn ze gedoopt in de Pieterskerk in Leiden door dominee Egeling. En hier wilde ik het dan even bij laten, want er is natuurlijk heel veel te zeggen over het leven van Isaac da Costa. Over de man van het Rewij samen met Bilderdijk en Groen van Prinsen er later ook, hè, die mensen allemaal. Maar nu weten we iets van zijn jeugd en van zijn bekering. En dan wil ik dan straks iets zeggen van het fonds dat naar deze man is genoemd. Dank u wel vast voor uw aandacht.
Dank u wel vast, dominee Hoefnaal. Dan zullen we nu 20 minuten pauzeren. 20 minuten, 25 minuten. En dan zal dominee Hoefnaal weer verder gaan. Allemaal uitgebabbeld. Dan willen we weer gaan beginnen. En dan willen we eerst nog zingen, Psalm 84, vers 1. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heer, de legerscharen God. En daarna krijgt dominee Hoefnagel weer het woord. Thank you.
deze meneer kan nog best spelen, hè? Nou. Mooi, ja. Het Isaac da Costa Fonds bestaat volgend jaar, het leven en welzijn, 10 jaar. Het is nog niet zo oud, het werk dat we doen. Al gebeurt er toch al heel wat, ook door anderen, maar wij doen het dan volgend jaar zo'n 10 jaar. Net iets verteld over de man naar wie wij ons vernoemd hebben, Isaac da Costa. U weet nu iets van de achtergrond van deze man, een bekeerde Jood ook. En dat is eigenlijk ook het doel van ons werk, om hen die Messias belijdende Joden geworden zijn, te ondersteunen. Het hoofddoel van ons werk is om in Israël de gereformeerde leer te verbreiden. Ook in Israël heb je natuurlijk veel wind van leer en allerlei richtingen, stromingen. Dat is overal zo, ook daar. En wij proberen dan de gereformeerde leer naar Gods woord en onze belijdenisgeschriften daar te verbreiden. Dus alle kerken die Messias belijdende kerken dan, die onze steun nodig hebben, krijgen dat, maar dan met dat doel. De gemeenten die we ondersteunen zijn vaak gereformeerd baptist. En je kunt wel zeggen, ja, is daar niks anders? Het is een kerk die ook stoelt op het woord van God, de Bijbel, en de gereformeerde leer. Alleen wat de doop dan betreft, verschillen we van mening. Maar het is heel belangrijk dat we in Israël een deur hebben, een ingang, om ook ons aandeel te leveren. En dat is dan heel gemakkelijk via deze gemeenten. We hebben contact met voorganger van een hele grote Messias belijdende gemeente. En dat is dominee Maos, Baruch Maos, die overigens gauw met pensioen gaat. En die ook een ouderling heeft met wie we heel veel contact hebben. David Zadok, echt van die Joodse namen, hè. En deze mensen denken dus gereformeerd en verspreiden en prediken die leer ook, en dat willen we dan graag ondersteunen. De projecten die we hebben, wij ondersteunen het bouwen van een nieuwe kerk voor deze gemeente van dominee Baruch Maos. Ze komen samen in een heel klein gebouwtje in Lezion, zou je kunnen zeggen, afgekort. En ze hebben ongeveer 400 à 500 leden. Wij zijn 2 jaar geleden daar in die gemeente geweest op een zondag om daar zelf kerk te houden. Zelf houden ze dat op zaterdag. We hadden een gezelschap van 40, 45 mensen en de kerk zat gelijk vol. Toen zeiden we natuurlijk, hoe krijg ik het voor elkaar, zo'n grote gemeente in zo'n klein gebouwtje. Nu, als ze allemaal komen, dan zitten ze ook overal. Daaromheen kantoortjes, ze zitten op de gang, in de toiletruimte, ze zitten op de ramen open, ze hangen buiten, om het gebouwtje heen. De samenkomst van zo'n gemeente valt dus ook op. En dat merken ze ook wel. Ze worden de buren, ze worden ook dikwijls beschimd als ze naar de kerk gaan, uitgescholden. Heel lange tijd heeft er iemand elke zondag volgehouden om daar de kerkgangers uit te schelden als ze daar naartoe gingen. Dat is natuurlijk heel onprettig. Daar in dat gebouwtje heb je dan ook een kantoortje waar een drukkerij is, de Wijnstok, in het Hebreeuws Hageffen. En daar worden dan ook allerlei boeken gedrukt. En dat ondersteunen we dan ook. Bijvoorbeeld de uitgave van, het lijkt een kinderbijbel, we noemen het ook een kinderbijbel. Het is gewoon een bijbel, de hele geschiedenis van de bijbel van Genesis tot Openbaring wordt erin behandeld. Wel iets eenvoudiger, maar met hele mooie tekeningen van zoals het vroeger echt in Israël was ook. Dat is ook een hele mooie bijbel die ook daar gedrukt wordt. Maar die mensen hebben natuurlijk ruimte nodig, dus we zijn al een poosje bezig op een andere plaats, zeg maar in de buurt van Askelon. Filistijnse plaats van vroeger, kent u wel uit de Bijbel. U ziet daar in gedachten dan Simson daar door het land lopen, hè, Askelon, en daar die leeuw tegenkomen met wie hij gaat vechten. En daar is nu een ruimte voor een nieuw gebouw. Dat wordt een kolossaal gebouw, omdat het ook een school moet bevatten en ook het kantoor van de drukkerij. Dus als u daar foto's van ziet, dan zult u wel zeggen, tjonge jonge, moet dat nu zo'n kerk? Maar ze doen er dus eigenlijk alles in. Het wordt echt een ruimte die ze voor allerlei doeleinden elke dag nodig hebben. En dan zeker ook voor de dag dat ze samenkomen rondom Gods woord. Dat is op zaterdag. Ja, zeggen we dan hier vanuit Nederland. Maar je moet toch eigenlijk de zondag vieren. Maar dat is eigenlijk nog een ideaal dat misschien helemaal niet verwezenlijkt kan worden door die Messias beleidende gemeenten. Als ze dan op zondag willen samenkomen, dan moeten de mensen die werken, zowel de mannen als de vrouwen, dan 52 extra vrije dagen opvragen. En dat heeft niemand. En dan heb je vrijdag en zaterdag en zondag vrij. En dat kan ook niet. Dus daarom is het nog op de zaterdag, als iedereen vrij heeft en ook de orthodoxe Joden hun Sabbat houden. Uit praktische overwegingen dus. Maar ze hebben dus ook als ideaal om het toch ooit eens op de zondag te doen, de dag des Heren. Maar het zit helemaal zo in elkaar in Israël, hè? Dat gebouw dat hopelijk komt nu gauw af. We hopen dat ze begin volgend jaar al samen kunnen komen daar. Dan is het nog niet helemaal af, maar dat kan allemaal later nog gebeuren. Het is een gebouw dat echt opvalt natuurlijk in de buurt. En de buurtbewoners zijn dan ook niet zo erg blij mee met een christelijke kerk. En daarom zijn er nogal wat vernielingen geweest in het begin, vandalisme, als de werklui weg waren. En is het nu bewaakt en wordt het toch wel tijd dat het echt helemaal klaar komt met een goed hek eromheen. Het moet ook echt stevig zijn, want er valt nog wel eens een bommetje natuurlijk in Israël. Dus het moet echt ook beveiligd zijn. En daarom gaat er nogal wat geld ook in zitten. Maar het geld dat er al gegeven is, en wij zijn niet de enige sponsor, wel een grote en belangrijke sponsor hoor, maar niet de enige. Maar het geld dat erin gestoken is, is in ieder geval niet weggegooid. Ik ben ook in die kerk geweest en het is echt een indrukwekkend gebouw. En vooral ook erg handig afgestemd op de behoeften van die mensen. School en kantoor, allemaal in één gebouw. Dat is dus eigenlijk een heel groot project van ons fonds, om die kerkbouw te bevorderen en te voltooien. En dan misschien ook andere gemeenten die behoefte hebben aan een nieuwe kerk, een nieuw onderkomen, financieel te ondersteunen. De andere projecten die we bijvoorbeeld hebben is de ondersteuning van een Russisch-talig tijdschrift. De meeste Joden spreken Russisch omdat er heel veel Joden uit Rusland komen en nog veel in Rusland zijn. Het is een Russisch-talig tijdschrift dat door ons, mede door ons wordt betaald. En we hebben toch wel een tijdje erover gedacht, hoe kom je nou te weten of de inhoud klopt, hè? Want je wil wel iets steunen, maar Wat staan er misschien voor ketterijen in? Dat kun je allemaal niet nagaan als je geen Russisch kent. Maar dat gaat onder verantwoordelijkheid van Baruch Maos. En die laat dus ook zien aan ons wat hij erin zet. En zo is er ook contact met dominee Procé uit Canada, die heel veel geschreven heeft om zijn artikelen te vertalen in het Russisch. En dat tijdschrift, dat heeft ook een hele goede ingang onder de Messias beleidende Russisch sprekende Joden, zodat we ook zo de gereformeerde leer kunnen bevorderen onder die mensen. We steunen dan ook die David Zadok, die deze drukkerij leidt en die ook ambtsdrager is in de Grace and Truth gemeente. En deze ouderling, David Zadok, is persoon die ook geroepen wordt om conferenties voor voorgangers te beleggen. Ook met onze steun om ook allerlei voorgangers in Israël dus te instrueren in de gereformeerde, de Bijbelse leer. En zo hebben we gelukkig goede ingangen in dat land, contacten die heel belangrijk zijn. En steunen we bijvoorbeeld, hebben we ook een leuk project, ook wel leuke dingen hoor, echt die de mensen ook erg aanspreken, bijvoorbeeld pakketten naar soldaten. In Israël moet je allemaal in dienst, een jongen moet 3 jaar, een meisje moet 2 jaar. En die Messias beleidende soldaten hebben het dan ook niet zo gemakkelijk en die krijgen dan elk jaar een leuk pakket met snoep erin en dingen die soldaten leuk vinden en boeken vooral ook. Dingen die dus echt van waarde zijn. En daar krijgen we ook hele leuke en spontane reacties op. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Want ja, zowel door de seculiere Joden, die doen er ook aan mee hoor. Maar ook vooral de orthodoxe Joden. Palestijnen worden de Messias beleidende Joden geplaagd. Maar ook in diensten hebben ze daar last van. Dus zo toch een beetje steun. Hè? In het bestuur, waar dominee Egas ook deel van uitmaakt, dan zitten behalve mij dan ook Jurg van der Vlies nog in namens onze kerken. En dan van de HHK, dominee Vlietstra en dominee Kleiberg. En ook de oude meneer Dankers uit Den Helder. Ik weet niet of u die kent, maar ook een bekende man zit ook in het bestuur. Van de gereformeerde gemeente, dominee Bogaert uit Leiden-Dorp. Echt een Israël-liefhebber, voorstander van werk onder Israël. De oude dominee Bogaert, dominee Moens ook. En meneer Sijpen, meneer De Jong van de gereformeerde gemeente. Meneer De Jong is de secretaris van ons bestuur. En zo hebben we samen een enkele keer fijne en opbouwende vergaderingen. En zullen we binnenkort, dat zal misschien toch volgend jaar wel gaan gebeuren, een reisje naar Israël. Want het is toch wel heel belangrijk dat je ook met die mensen daar contact hebt. Het is zo dat David Zadok, de man die ik al een paar keer genoemd heb, in Amerika heeft gestudeerd. Hij heeft ook een eigen geschiedenis. Heeft het ook niet gemakkelijk gehad. Is naar Amerika gegaan en daar is hij tot verandering gekomen. Hij is van erg grote waarde voor ons werk. En hij is ook bekend in Canada. Sommige mensen van ons bestuur zijn ook in Canada geweest om daar in de Free Reformed Churches van ons werk te vertellen. En we hadden daar makkelijk ingang, omdat ik daar ook 7 jaar gewoond heb, wisten dus de adressen en de kerken. En nu zijn we zover dat we in het voorjaar een comité in Canada hebben opgericht, die ons werk steunt in Israël. De Joden hebben het ontzaggelijk moeilijk. Zij die tot bekering zijn gekomen. U kent het verhaal ook wel van Ami Ortiz misschien. Ami, zoon van dominee Ortiz. En wat hem in maart, afgelopen maart, is overkomen. Die dominee is daar predikant. In een kleine messiasbeleidende gemeente. En die wordt voortdurend geplaagd, tegengewerkt. Niet zo lang geleden werd er aan de deur gebeld en toen deed hij open. Er stonden er twee mensen voor de deur, die maakten een foto van hem. En die foto kwam terug in een blad dat verspreid werd. En waarop deze man met nog wat andere gemeenteleden als levensgevaarlijke mensen werden geschilderd. Die de maatschappij ondermijnden en zo, waar je voor op moest passen. Dus dat is heel erg. En omdat er nog wel eens meer dingen gebeurden, heeft hij camera's rond zijn huis laten opstellen. En zo zie je dat in maart er een soldaat aankomt met een pakje. En hij belt aan en de huishoudster doet bij dominee Ortiz open. Het is de tijd van het Purim of het Purimfeest. En dan sturen de Joden elkaar geschenken, cadeaus en vooral chocola. En deze soldaat, zie je dan op die film, geeft dat pakket aan die huishoudster af. En dan zie je dat die soldaat wegloopt. Wat gebeurt er ondertussen? Die huishoudster gaat de trap op en geeft dat pakket af aan Ami, een jongen van 15 jaar die thuis is. En zegt, er is een poerenpakket. En zij loopt ondertussen naar beneden de vuilniszak aan de straat te zetten. De jongen dan gaat naar de keuken met het pakket en die ziet tussen dat, ziet al de chocola door de verpakking heen schitteren. Een mooi lint eromheen en allemaal lachenbekjes erop. Een happy Purim stond erop. Hij trekt aan het lint en het is een bom. En hij wordt zwaar gewond, later afgevoerd naar het ziekenhuis. Een hele vreselijke explosie, de flatter aan en auto's beneden, alle ruiten kapot. Het was een vuile bom, meer dan 100 stukken metaal vlogen in zijn lichaam. En ook in zijn oog bijvoorbeeld, maar hij is gelukkig nog in het leven gespaard. Hij leeft en hij is er wel erg verbitterd onder. Hij heeft ook een trauma opgelopen natuurlijk. Maar als je dan ziet hoe de pers daarop reageert. Die dominee die moet zich niet zo aanstellen, want het waren gewoon een paar rotjes die in dat pakje zaten. Of die dominee heeft zelf een pakket gestuurd naar zijn zoon. Om de indruk naar buiten te wekken dat ze mishandeld worden en zo en vervolgd. En dat is helemaal niet zo. Dus dat is wel heel erg allemaal. Nou, die mensen hebben het natuurlijk heel erg moeilijk. En het is van harte aanbevolen, ook in uw offervaardigheid, als u het blad leest, om eens een gifje over te maken voor het Isaac da Costa Fonds. Want er is veel werk als het gaat om de verbreiding van het Koninkrijk van God. Natuurlijk gaan we niet achter elkaar kerken bouwen. Maar het Koninkrijk van God moet uitgebreid worden. Het evangelie moet verbreid worden daar. En we hebben ingangen en we gaan door. En er zijn ook andere instanties die er werken, maar we zitten elkaar niet in de weg. Wij hebben onze eigen projecten. En we proberen toch zo, onder Gods zegen, een klein steentje te kunnen bijdragen. Zodat de Heer ook in die weg zijn belofte zou mogen vervullen. Dat er ook nog velen uit Israël tot kennis van de zaligmaker zullen mogen komen. We zijn heel blij dat we als bestuur pas een voorlichter hebben kunnen aanstellen, benoemen. Heel in het begin van ons bestaan hebben we het ook gehad, maar die is weer afgelopen. We hebben echt wel behoefte aan iemand die rondgaat en op verzoek vertelt van ons werk en ook dat laat zien, beelden laat zien van het werk. Meneer Van Brummelen, en hij is ook aanwezig vanmiddag onder ons, is nog aan het begin van zijn taak, staat hij, maar we hebben veel verwachting van wat ook zo het werk bekend wordt onder ons. Dat is zo in grote lijnen wat wij als Isaac da Costa Fonds dan doen. En ik weet niet, het is bijna 5:10, of er misschien nog vragen zijn onder u, of opmerkingen. Dan kan dat ook natuurlijk. En ik zag dat ik, toen ik hier kwam, dat een diascherm hier stond, maar het was dan een misverstand. Dia's en zo heb ik nog niet bij me. Daar ben ik ook helemaal geen man voor. Gelukkig dat we een voorlichter hebben. En die zal dan, als hij rondgaat, het een en ander laten zien. Want je moet het allemaal wel even zien. Hè? Dat is fijn. Je moet er ook echt naartoe daar. Dat is ook fijn om dat mee te maken. Wij hebben toen in dat kerkje van die Barigmaos een dienst gehad. En Barig Maus heeft daar ook gepreekt. Het was toen wel in het Engels. Maar dan zit je toch een beetje te kijken, wat zegt hij allemaal? Hè? Want ja, we steunen zo'n man toch. En dat was echt wel goed om naar te luisteren. Dus dan ben je ook weer blij om. Hè? En het contact met die mensen is heel goed. Ze komen ook nog wel eens hier. En dan hebben we overleg met elkaar. Ja. Er zijn zo'n 10.000 tot 12.000, schatten we, Messias-belijdende Joden op het moment in Israël. Het Nieuwe Testament is erg in trek. Het wordt stiekem, veel al stiekem ook gelezen. Dat weten we ook. Maar het is dus echt ook veel ondergronds. We hebben net Isaac da Costa gehoord dat hij ook niet voor ervoor durfde uitkomen in het begin, hè, dat heb je daar heel erg. Ook bij de mensen die toch wel naar overtuiging, ja, andere gedachten krijgen, maar die er niet voor durven uit te komen. Want er staat je nogal wat te wachten daar. Ja. Goed. Nou, kijk, de koster die staat alweer op, hè. Zijn er nog vragen? Ja, eventueel.
Ja, dominee.
Ja.
Die voorgang, stelt op mij die tijd.
Ja.
En je moet het opleiding hebben, wil je
zich. Ja hoor, ja, ja, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, zij hebben daar, zoals bijvoorbeeld die Baruch Maos en die David Sadok, die hebben in het buitenland gestudeerd. En ja, kijk, je hebt daar ook wel mogelijkheden om opgeleid te worden, maar echt niet zo zoals hier, jammer genoeg. Ja. Ja. Dus daarom is het heel hard nodig dat die voorgangers die er al zijn ook blijvend worden geïnstrueerd, want ze hebben niet de boeken en het materiaal wat wij hier hebben. En dat is heel jammer, maar daarom proberen we het via congressen en conferenties dan te bevorderen. Ja.
De gemeente is er ook bezig.
Ja, die is er ook bezig. Ja. Het deputaatschap van de gereformeerde gemeente. Ja. Ja hoor. Ja, soms loopt het ook samen. Hè? Dan doen we ook dingen samen. Dat kan ook wel. Toch hebben wij hebben een interkerkelijke achtergrond, hè? Ja. En dat loopt elkaar niet in de weg. Maar overleg is wel goed. Je hebt ook de Stichting Messias Belijdende Joden. Heb je ook nog. Dat is ook nog iets breder. Dat is ook interkerkelijk, maar wat breder dan ons. He, daar zitten ook mensen oorspronkelijk van de Vrijgemaakte Kerk ook in, van de PKN. Wij zijn dan weer een beetje, nou ja, als je dat zo noemen wil, rechtser, laat ik dat zomaar zeggen. Maar we hebben wel contact met elkaar, wat doen jullie? Vragen we dan aan elkaar. En zo mogelijk kunnen we, ja, sommige dingen samen doen. Ja, de man, onze secretaris, die zit ook in de deputaatschap voor de gereformeerde gemeente. Dus zodoende hebben we echt nader en nauw contact met elkaar. Maar laat dominee Egas spreken. We hebben een hele fijne en ontspannen vergaderingen met elkaar, waarin we toch de liefde voor het volk Israël mogen delen met elkaar. Ieder op zijn eigen manier. Ja. Er zijn mensen die echt heel veel geld geven ook, hoor. Er is bijvoorbeeld één man, een gewezen boer uit, ik geloof dat hij toch ook uit Zeeland komt. En ja, dat is een Zeeuw, geloof ik, ja. Die stukken land verkocht en dat geld voor de kerk bestemde. Dus die heeft bij elkaar zo'n 500.000 euro gegeven. Heel veel geld. Heel veel. Komt, het is ook allemaal nodig. Israël is een vreselijk duur land ook. En daarom doen we het ook zo dat we bijvoorbeeld vrijwilligers van hier daar naartoe sturen. Tegelzetters bijvoorbeeld. Mensen die in de bouw werken en die een beetje verstand van al die dingen hebben. Die krijgen dan hun goederen mee. En daar gaan ze dan aan het werk. En zo hebben die toch ook weer een inbreng daar. Ja. Nou, goed, zullen we dan maar. Het is tegen 5 en er komt nog een broodmaaltijd, begreep ik. Ik zal zo nog een versje opgeven. Ja, wil u de microfoon?
Ja, dominee. Zover vast hartelijk bedankt wat u voor ons hebt naar voren gebracht. Het was toch een beetje een onbekende stichting voor mij. Ik denk wel voor meerdere in de zaal. Blij dat u toch ons wat ingelicht hebt erover. Misschien de volgende keer dan er dan toch wat beelden bij zijn. Dat spreekt altijd wat meer, maar dat komt waarschijnlijk. Maar zover vast hartelijk bedankt. En daar wil ik u toch een klein attentie voor geven.
Dank u vriendelijk.
Straks, nou, richt ik dat op.
Dank u wel.
U had nog een versje voor ons op te geven, dat zullen we dan zingen.
Ja. Stel voor op Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En dan begint u de maaltijd.
Ja, dan gaan we zo met de maaltijd beginnen.
Ja, maar ik bedoel.
Ja. Ja.